You're with SBS Radio.
Goedemorgen Rob, je bent het jaar hier in Australië begonnen. En je hebt ook regelmatig voor mij ingevallen hier bij SBS Dutch. Maar je zit inmiddels weer in Nederland.
Ja, dat klopt. Ik zit weer in het koude kikkerlandje. Dus ik moet wel even zeggen, het kan zijn dat je af en toe een knal hoort. Dat zijn straatjongens die hier voor mijn deur vuurwerk aan het knallen zijn. Want dat is vanaf vandaag de verkoop begonnen.
Oké, ja, want er is helemaal geen vuurwerkban, hè, tot middernacht op oudejaarsavond. Je kunt nu al beginnen, toch?
Nou, officieel mag het geloof ik niet, maar je kunt het nu wel gewoon al kopen in de winkel. En ja, als je het dan al in huis hebt, dan steken ze het ook allemaal maar gewoon al meteen af.
Ja.
Het gaat natuurlijk om 12 uur de lucht in. En ja, er zijn inderdaad geen regels voor. Er is nog geen verbod op het kopen van vuurwerk. Dus er wordt wel over gepraat, hoor, trouwens. Maar goed.
Ja, wat ik me ervan herinner van het vuurwerk in Nederland, als je dan de volgende ochtend je huis uitkwam, dan liep je op een tapijt van rood papier van al het vuurwerk wat afgestoken werd.
Ik geloof wel dat ze inmiddels bedacht hebben dat het goed is om dat snel op te vegen, dat niemand daar nog, want wij deden dan ook, als yogisch ging ik dan tussen al die dat rode papier nog kijken naar vuurwerk dat misschien nog niet was afgegaan en dan dat dan nog even. En daar gebeurde dan ook heel vaak ongelukken mee. Dus,
ja, dat linkersoep.
Daar hebben ze het snel op tegenwoordig.
Je zit dus alweer in Nederland. Bevalt het?
Ja, het is verbazingwekkend soms hoe gemakkelijk het gaat. En hoe leuk het eigenlijk ook is. Ik heb 6 jaar in Australië gewoond. Dus ik dacht dat ik wel weer behoorlijk moest wennen. Maar dat valt eigenlijk best wel mee.
Oké, nou, mooi zo. Dat geluid horen we natuurlijk niet altijd. Er zijn mensen die teruggaan naar Nederland en ook daar niet meer kunnen wennen.
Ja, je hebt een hele serie daarover gemaakt, over hoe moeilijk het is om te re-emigreren. Dus ik had me daar ook wel een beetje op ingesteld. Er zijn natuurlijk nog wel steeds dingetjes die je blijven verbazen. Ik kan me herinneren, ik sprak een vrouw en die zei dat ze elke dag met 3 kinderen... op de fiets naar school ging en die school die stond 7 kilometer verderop. Dacht ik, je bent helemaal gek geworden, maar ik was kennelijk de enige. Ik heb dat nog bij collega's geverifieerd, van vinden jullie dat niet te bizar voor woorden, dat je met 2 kinderen laat fietsen en de andere achterop laat zitten en dat je dan 7 kilometer elke dag heen en weer terug gaat fietsen. Nee, dat is in Nederland heel gewoon. Dat was ik toch even vergeten, denk ik.
Nou ja, goed. Hier fietsen met 35 graden Celsius in Australië is niet te doen.
Nee, maar hier fietsen we met een oostenwind tegen en wat regenbui over je heen. Dat is ook geen pretje, hoor. Maar goed, elk voordeel heeft zijn nadeel, zeiden ze ooit. Dat ook alweer, Johan Cruijff.
Johan Cruijff. Hey, heb je zin om het jaar even met me door te nemen?
Ja, dat is goed. Want dat vind ik ook wel leuk. We kunnen het meteen weer hebben over die verschillen. Hè? Dat deed ik bij jou ook. Dan maakte ik zo'n weekoverzicht. En dan kunnen we het hele jaar doornemen.
Ja.
En dat is dan ook meteen het eerste punt wat ik wil maken. Want in Nederland zijn ze dus gek op van de jaaroverzichten. In Australië, ja, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat dat een dingetje was. Ik heb even opgezocht vandaag bij de NOS. Daar gaan ze de komende dagen maar liefst 7 jaaroverzichten uitzenden. Dus dan hebben we het over het Paralympische jaar, het Oranje jaar, het gewone nieuwsjaar. En zo hebben ze nog veel meer uitzendingen bedacht. Het sportjaar, ik weet het allemaal niet wat we allemaal. En bij de website nu.nl, dat is een nieuwssite, vrij populair. Hadden ze maar liefst 25 artikels, video's en interviews die als thema jaaroverzicht of het eindejaarsinterview of het eindejaarsoverzicht hadden. 25 stuks. Ja, ik weet ook nog, bij de NOS heb ik ook een tijdje gewerkt. Er was al iemand, die was al voordat de zomervakantie begonnen was die persoon al bezig met het jaaroverzicht aan het produceren.
Dan een dingetje.
En dan hebben we ook nog zo meteen de eindejaarsconferentie, hè? Dus op 31 december. En daar zijn er ook al meerdere van. Op meerdere zenders hebben we van die cabaretiers die dan het hele jaar gaan doornemen. Dat fenomeen, hoewel veel comedians op televisie zijn in Australië, Dat heb ik ook nooit ontdekt. Dat vond ik wel jammer, want ik vind het altijd erg leuk.
Nou, ik weet nog wel toen ik emigreerde naar Australië, dat er gewoon elk jaar maar één conferentie was van één cabaretier. En die werd dan omgewisseld. Joep van het Hek was het dan. En het jaar daarna was het dan weer iemand anders. En dan kwam Joep van het Hek. Joep van het Hek heeft het vaak gedaan. Maar nu inderdaad, de laatste paar jaar zie je dat er gewoon diverse zenders met hun eigen cabaretiers en hun eigen soort van aanpak en nieuwsoverzichten van het jaar komen. Wat ik overigens wel leuk vind hoor, want dat kan ik allemaal dan in het nieuwe jaar op mijn computer rustig nakijken.
Ja, dat is leuk. Het is zeker leuk om te doen. En ja, het is dus kennelijk ook iets typisch Nederlands. Het is ook waar je dan achterkomt als je in een ander land woont.
Wat vond jij zelfs nou het meest opmerkelijke nieuws van dit jaar?
Ja, er zijn wel een aantal zaken die ik dus met mijn toch half Australische bril heb bekeken. En die ik toch wel opmerkelijk vond. De eerste wat me te binnen schiet is de stint. Weet je wat dat is?
Ja, dat is die. Dat weet ik nu inmiddels natuurlijk, omdat er enorm veel over geschreven en gezegd is. Dat is die elektrische boldenkar, toch? Maar vertel.
Ja, nee, dat klopt. Ik had er dus ook nog nooit van gehoord. Maar vlak voor dat ding in het nieuws kwam, zag ik er wel eentje voorbij reven. Ik dacht, wat is dat nou weer? Het is dus een soort plastic bak op wielen met een elektrische motor eronder. En daar kunnen dan de kinderen in zitten. Die kunnen dan in een cirkeltje zo zitten. En het ding is dus elektrisch. En ze rijden dat ding best hard. Dus ik zag zo'n gast met over zo'n drempel heen chasen in zo'n woonwijk. Ik dacht, wat is dat nou weer? En de kinderen die zitten daar dan in. Er kunnen wel 6 kinderen in, geloof ik. Uiteraard zonder helm, want ja, het is Nederland, er doet niemand aan helmen. Het schijnt dus dat er zo'n 200.000 kinderen dagelijks met zo'n stint naar de kinderopvang of naar school of heen en weer worden gebracht. Veel scholen die hebben in het gebouw geen opvang, maar kinderen kunnen dan wel ergens anders terecht en dan worden ze dan om beurten zo naar de verschillende scholen gebracht.
Okay.
En daar gebruikten ze die stint voor. En het ding was onwijs populair. Het bedrijf daarachter, dat groeide ook als kool. Maar er ging toch even het een en ander mis. Dat gebeurde in september. Toen was ik dus al in Nederland. Ik kreeg een pushberichtje van het nieuws en dan lees je dan 4 kinderen komen bij ongeluk in Os. Ze zijn overreden door een trein en de kinderen zaten in zo'n stint. En op een of andere bizarre manier is de begeleider die dat ding bestuurde op het spoor gekomen en de spoorbomen gaan dicht en ze kan niet vooruit en niet achteruit en de trein komt aan en rijdt er zo overheen naar. Daar was iedereen enorm van onder de indruk. Nou, was dat zich, dat ken je in Australië wel. Maar ja, hoe daarna dan het nieuws op gang komt over wat er allemaal was gebeurd. Natuurlijk is er veel aandacht voor het verlies en ook voor het verdriet. Toch zitten veel mensen met de vraag van hoe kon dit gebeuren? Want die begeleidster die schreeuwde dus voordat die trein er aankwam van dat ze niet voor of achteruit kon. Dus dat ding, dat werkte niet meer. En dat kwam al vrij snel in het nieuws. En het is uit de handel genomen. De minister verbood vrijwel meteen dat niemand meer met dat ding mocht vervoerd worden. En wat ik dan ook weer zoiets erg vind, dat is de organisatie die daarop moet toezien dat die dingen technisch in orde zijn, die kwam er op de dag van het ongeluk eigenlijk achter dat dat hun taak was. Dus dat zegt wel veel over hoe dat eigenlijk georganiseerd was. Er is een uitgebreid onderzoek van TNO gekomen en toen bleek dat dat ding zoals hij reed nooit op de weg had moeten gekomen zijn.
Maar had ze dat niet van tevoren kunnen bedenken?
Nee, kijk, ja, het is een beetje onduidelijk hoe is dat dan gekomen. Nou, ze hebben dat ding, voordat ze dat gingen verkopen, hebben ze hem laten keuren. En toen is hij goedgekeurd. Maar daarna hebben ze nog allerlei dingen veranderd daaraan. Hebben ze dan nog andere remsystemen gebruikt? Ja, ze hebben technisch gewoon best veel aan dat ding veranderd. Hoe die bak gemonteerd was op die wielen. Allemaal dingen die later niet meer opnieuw gecontroleerd zijn. En ja, dan heb je het dus over een voertuig waar dagelijks 200.000 kinderen mee worden vervoerd. En ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk dat je, als je dat in Australië overkomt als minister, dat je dan je spullen kan pakken en naar huis kunt gaan. Want dat je zo faalt in je beleid, dat kan maar één gevolg hebben. Maar in Nederland verbaast het me daarover. Dat dus helemaal niet gebeurde. Er was eigenlijk heel erg veel begrip voor dat de minister ook niet kon weten dat ding zo gevaarlijk was. En dat het al die tijd toch goed was gegaan. En,
nou, wat ik hier merkwaardig vind, als ik naar Nederland kijk en de nieuwsberichten lees, is dat er zoveel gezeurd wordt over die droogte. Terwijl we hier in Australië, het vee dat knalt hier allemaal omver omdat er geen water is. En dan lopen ze over een gebrek van een beetje regen in Nederland, het moerasland, bij uitstek te klagen. Hoe zit dat?
Ja, hoe lang er al niet over is gepraat, over die droogte. Ik moet geloven dat het nu wel officieel echt helemaal voorbij is. Dat er geen nieuwtje meer te bedenken valt over de droogte. Maar ja, nu zijn we weer aan het terugkijken op het jaar. Dus dan gaat het er toch weer om. Het is ongelooflijk. Ik moet zeggen, ik deed er ook een beetje lacherig over toen ik nog in Australië zat. En toen kwam ik in de zomer, eind augustus, kwam ik terug in Nederland. En dan merk je wel dat het toch wel ongebruikelijk is. Als je in Nederland in de zomer door een polderlandschap rijdt, dan verwacht je dat het gras gewoon groen is. En het was gewoon geel. En dat is toch wel raar. Het was echt wel iets aan de hand. En het is niet alleen dat de plantjes even in de zomer wat minder water hadden en dat het wat warm was. Maar het is toch ook heel veel akkerbouw en heel veel dingen die afhankelijk zijn van het grondwater. Ik heb ook zelfs nog berichten gemaakt, nu ik weer in het nieuws zit, over scheepvaartindustrie, waar het water maar laag blijft staan, waardoor ze niet met volle beladingen over de rivier heen kunnen en waardoor bedrijven in de problemen komen. Bouwprojecten moeten worden stilgelegd. En dan hebben we het over eind oktober, omdat het nog steeds het waterpeil in bepaalde gedeeltes van Nederland nog niet op de hoogte is zoals het moet zijn. En dus bijvoorbeeld geen zand of grind meer te krijgen is, omdat die schepen niet vol kunnen. Dat ze maar op een halve of een kwart belading kunnen. Dus het heeft veel meer impact gehad dat je in eerste instantie denkt. Nederland is zo gewend dat ze zoveel water hebben. En als er dan in één keer geen water meer is, dat ze dan niet meer weten wat ze moeten doen. Heel veel dingen zijn gemaakt, bijvoorbeeld in die rivieren en in dat waterlandschap, alles gemaakt om zoveel mogelijk dat water weg te werken. Ja. Als het te veel is. Maar als het te weinig is, dan komen we erachter nu dat ze niet weten hoe ze dat dan vast moeten houden. Dus ja, dat is wel iets waar ze over zijn gaan nadenken nu in Nederland. Want dat kan door de klimaatverandering wel eens wat belangrijker worden dan die overstromingen waar we het al die tijd over gehad hebben. Ja. We zijn zo gewend aan dat Nederland, we hebben het water is het gevaar waar we ons tegen moeten beschermen. En nu is het iets wat je moet omarmen en bij je moet houden. Dat is toch een hele
andere insteek natuurlijk.
Verandering in denken. Dus het zit toch serieuzer dan ik in eerste instantie dacht. En tuurlijk zitten er wel dingen in waarvan je denkt, hoe is dit godsnaam mogelijk? Ik kan me herinneren dat er in Deventer een volkswijkje was waar ze het, toen het zo warm was, een hartstikke leuk idee vonden om met de buurt een zwembadje te kopen, op te blazen en die eigenlijk gewoon op de stoep neer te zetten in openbare ruimte, zodat iedereen er lekker in kon. En dat er dan misschien mensen onbevoegd waren die er dan misschien ook in gingen als ze nu even niet goed toezicht houden. En wie daar dan verantwoordelijk voor was, ja, dat moesten ze niet zo moeilijk over doen. Nou, ik zou denken, dat kan toch in Australië niet, dat je het in je hoofd haalt om onbeheerd een zwembad neer te zetten in openbare ruimte. En dan, als het wel warm is, dat kinderen daar gewoon in gaan springen en misschien wel kunnen verdrinken.
Ja, hier moet overal een hek omheen, zelfs in je eigen achtertuin.
Ja, precies. Al heb je een zwembad in je eigen achtertuin, dan moet er dus een hek overheen. En niet een gewoon hek, nee, een hek met die speciale eisen voldoet, dat je er ook niet makkelijk overheen kan klimmen, zodat dat het glad moet zijn, van glas bijvoorbeeld, dat je niet makkelijk als kleutertje eroverheen kan klimmen en alsnog in het zwembad springt en dan verdrinkt. Dus dat is echt iets heel anders hoe ze daar in Nederland denken ze daar toch vrij makkelijk over. En gaan ze niet uit van het slechtste, maar gaan ze uit van als we er met z'n allen op letten en als iedereen zich gewoon aan de regels houdt, dan gebeurt dat niet. Dat zijn van die dingen waar je dan achter komt dat het in Nederland, denken ze toch een hele hoop dingen anders dan in Australië.
En de politiek, is daar nog wat opvallends gebeurd dit jaar? Nou ja, dat is er natuurlijk. En daar ga jij me nou over vertellen.
Ja, politiek. De ontwikkelingen rond de plannen voor het afschaffen van de dividendbelasting. Dat is toch wel een thema wat heel veel voorbij kwam het hele jaar door. En dat die Mark Rutte dat A heeft geprobeerd om het er doorheen te krijgen. Alsof, ja, dat staat dan in één keer in het regeerakkoord. Daar heeft er nooit iemand naar gevraagd. Het staat in geen één politiek programma dat iets is wat ze willen doen. Ja, en dat blijkt dan, zeggen ze eerst 1 miljard of 1,5 miljard te kosten. Maar dat lijkt dan al snel toch te gaan om 2 miljard. Dat geven we dan eigenlijk gewoon weg aan een paar buitenlandse bedrijven of binnenlandse bedrijven die in Nederland moeten gevestigd blijven. Want dat vestigingsklimaat dat staat onder druk volgens premier Rutte. Nou, die talloze internationale bedrijven, dus volgens mij valt het wel mee. Hoe hij daar geprobeerd heeft om dat er doorheen te krijgen en zo lang nog heeft vol te krijgen. Het was Prinsjesdag. Nou, je hoeft maar een politicus voor een uit de oppositie voor een microfoon te zien of het woord dividendbelasting kwam langs. Elk plan dat er werd bedacht om te bezuinigen, zeggen we, ja, maar dat kunt toch eerder toch beter de dividendbelasting dat niet afschaffen. Hè? Dat was een enorm thema. En pas toen na al dat gezeur erover Unilever besloten had om toch niet zijn hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen, maar toch gewoon in Londen te laten voorlopig. Toen kwam Rutte over de brug en zei hij, oké, dan gaan we het maar eens terugdraaien, dat besluit. Dus het heeft heel lang geduurd. En ja, toen was het afgeschaft of de discussie voorbij. En toen was het ook in één keer helemaal, er werd nooit meer iemand over gehoord over de plannen die dan voor in de plaats zijn gekomen. Of waar die 2 miljard, die zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon wel naar het bedrijfsleven gegaan, maar via andere manieren. Daar heeft verder nooit meer iets over gezegd.
En Mark Rutte? Zijn er geen consequenties voor Mark Rutte?
Nee, kijk, ze noemen hem geloof ik wel de man van Teflon. Want wat hij ook doet, en er zijn best in de loop der jaren best wel wat dingen die verkeerd zijn. Nou, hij zelf zegt dat het een kras heeft opgelopen. Maar nee, Mark gaat nog steeds hartstikke goed, populair. Iedereen loopt nog met hem weg. Maar er beginnen wel steeds meer geluiden te komen dat Mark zijn oren laat luisteren naar wat er in Europa gebeurt. Daar is hij inmiddels ook een grote meneer, iemand met lange ervaring, waar iedereen mee overweg kan. En het zal mij niks verbazen over het volgend jaar, als we weer een jaar overzicht hebben, niet meer onze premier is, maar dat hij dan een leuke functie ergens in Europa heeft bekleed. Er wordt geroepen dat hij wel president van Europa wil worden. Dat is nu de Poolse Donald Tusk. Nou, daar zou hij wel eens geïnteresseerd in kunnen zijn. En zelf zegt van niet, maar ja, dat hoor je natuurlijk zo te zeggen. Je kan niet zeggen dat je daar interesse in hebt. Zeker niet als je nog gewoon premier bent. Dus hij kan gewoon niks anders zeggen dan dat. Want het kabinet, dat is ook geen pretje. Hij zit daar met vier partijen in. Dat gaat enorm stroef. Als we iets willen bespreken, dan moet dat eerst er allemaal met vier partijen drie keer overlegd worden. En dan komen ze een keertje met een besluit. Dus dat gaat allemaal best wel langzaam. Dat zag je ook met die afschaffing van de dividendbelasting. Er waren al twee partijen al lang en breed uit dat ze dat niet wilden. Maar het CDA en het VVD die wilden dan toch nog een vast blijven houden. Voel je dat het gewoon een krampachtige samenwerking is. En het zal me niks verbazen als hij daar binnenkort eens de handdoek in de ring gooit en stopt met premier zijn. Dat heeft hij nu al een tijdje gedaan. Daar is de lol wel eens een beetje vanaf, kan ik me zo voorstellen.
Nou, dus dat was het jarenoverzicht met een beetje een vooruitblik wat betreft Mark Rutte. De jaarwisseling staat voor de deur. Heb je er zin in?
Nou, ja eigenlijk wel. Ik vind het toch een leuke feestdag en leuker zoals het in Nederland gevierd wordt dan in Australië. Ik heb enorm veel zin om lekkere, verse, goede oliebollen hier bij de stadsbakker in Zwolle te bestellen. En die kan je tegenwoordig ook gewoon laten bestellen. Bezorgen thuis, met een fietscourier komen ze dan naar je toe. natuurlijk zo'n conferentie kijken, vuurwerk. Ja, ik ben er niet zo gek van. Dat van maar waar ik niet echt naar uitkijk, ik weet niet of jij dat fenomeen nog weet, Jopie, maar ik had er altijd een bloedhekel aan als het dan 1 januari geweest was. En dan moest je echt iedereen die je kent na oud en nieuw nog soms 3 weken na in januari moest je die dan 3 van die zoentjes geven en dan gelukkig nieuwjaar. En dat ik had er altijd zo'n hekel aan en dat vond ik zo fijn dat in Australië dat niemand dat deed. Misschien op de avond zelf, maar dan hield het toch echt op. Maar in Nederland gaat dat eindeloos lang door. En je moet echt iedereen van de koffiedame tot aan de directeur je kunt niemand voorbij voordat je ze een gelukkig nieuwjaar hebt gewenst. En daar kijk ik eigenlijk helemaal niet naar uit.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.